Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begint. Amen. Genade voor u en vrede van hem die is, was en komt en van de zeven geesten die voor de troon van God zijn en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene vanuit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 124. Van oude tijden af heeft de kerk Psalm 124 verbonden met het paasfeest. Dat kunnen we ons ook wel voorstellen. Wanneer we bijvoorbeeld vers 2 en 3 zingen, dan had een stroom die niemand tegenhield ons gans versmoord, had God het niet verhoed. Dus als God niet ingegrepen had, dan had geen mens naar onze klacht gehoord. Dan had een zee van rampen ons versmoord. Geloofd zij daarom de Heere die redt van het graf. We zingen 1, 2, 3 en 4 van Psalm 124. We belijden ons geloof vanmiddag met zondag 17 uit de Heidelbergse Catechismus, waar ons wordt gevraagd naar het nut van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan horen wij straks, dan belijden wij straks dat het derde nut is dat de opstanding van Christus een zeker pand is van onze zalige, onze heerlijke opstanding. En daarover zingen wij na de belijdenis uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wilde vatten. Het 12e vers uit Psalm 73, na de belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met vraag en antwoord 45 uit de catechismus. En ieder van u, van jullie, spreekt met mij in zijn hart mee. Wat nut ons de opstanding van Christus? In de eerste plaats heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. Gaan wij eerst tot de troon van Gods genade, laten we samen gaan bidden. Heere onze God in de hemel, geloofd bent u die redt van het graf, die uw zoon hebt opgewekt uit de doden. Zo groot bent u, zo machtig bent u, zo heerlijk bent u. En Heere Jezus, u bent de dood te boven gekomen. U bent er dwars doorheen gegaan. En u gaf de dood en de duivel en de hel voor eeuwig het nakijken. U stond op, Heere Jezus, vroeg in de morgen, toen het nog duister was, nog voordat iemand van ons zich daarmee kon bemoeien. O God, wij danken u dat u dat zelf hebt gedaan. Nu is alles goed. Nu is alles klaar. Nu is alles volbracht. Voor wie gelooft. Voor wie meegestorven is met Christus. En met hem is opgestaan tot een nieuw, splinternieuw leven. Het oude is voorbij. Zie, het is alles nieuw geworden. Ja, en toch is er in ons hart, net als op die paasmorgen en op die eerste paasdag, soms nog zoveel donkerheid. En zoveel duisternis, om allerlei oorzaak, hoewel, toch vooral vanwege onze zonde. Toch met name door onze schuld. Want dat trekt die geweldige mistbank op, tussen u en ons. Dat geweldige rookgordijn, die muur. Die kloof, die wij maar niet overspringen kunnen. Wij kunnen onszelf niet redden, onszelf niet verlossen. Daar zongen wij ook over. Dan hadden ze ons levendig vernield, als u niet ingegrepen had. Als u er niet aan te pas gekomen was. En kom dan vanmiddag ook zo bij ons, met de kracht van de Heilige Geest, onweerstaanbaar, krachtig, met diezelfde kracht als waarmee u, Hemelse Vader, uw Zoon uit de dood hebt opgewekt, dat wij niet meer in onze zonde blijven liggen, maar in een nieuw, godzalig leven zouden wandelen. Maak het ons vanmiddag gemakkelijk. Nee, niet dat wij het onszelf gemakkelijk zouden maken, maar dat uw geest het ons gemakkelijk maakt. Omdat paasevangelie, waar voor ons en vanuit ons gezien geen doorkomen aan is, en voor wij het weten dan hollen wij mee met Petrus en Johannes en Maria, radeloos, zo van de kaart, zo in verwarring, omdat wij de beloften vergeten zijn. Breng ze ons vanmiddag te binnen. En als we nou niet van de kaart zijn, of niet in verwarring zijn, dan is het juist nodig dat u ons opzoekt. En iets van die verwarring in ons hart brengt. Wie is toch deze? Dat u ons opzoekt. Doe het, Heere. Niet morgen. Doe het, Heere, niet vanavond, maar doe het, Heere, nu. Onder de verkondiging van uw woord. Omdat u beloofd hebt dat u daardoor wonderen werkt. Doe het onder de kinderen, de jonge mensen, de ouderen, zij die thuis met ons verbonden zijn. En wees ook met hen die hier vanmiddag niet zijn en de gerust wel hadden kunnen zijn. Breng onrust in hun hart, een verlangen om u te ontmoeten, om u te kennen. Om u te ontmoeten, Heere Jezus, die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Neem onze zonden genadig weg, dat het goed is tussen u en ons, dat er bloed overheen ligt, dat kostbare bloed op Golgotha gestort. Dat bidden wij u. Terwijl we ook bidden om een zegen voor de organist en voor de koster, voor de kerkenraad in hun verantwoordelijkheid over deze dienst. Wees ons allen nabij en goed, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, we lezen twee gedeelten uit het Johannesevangelie. Eerst een stukje uit Johannes 11. Het gedeelte over de opwekking van Lazarus. Om dan straks te lezen over de opstanding van de Heere Jezus. Uit Johannes 11 lezen wij de versen 40 tot 44. Johannes 11, vers 40 tot en met vers 44. En daar komt de Heere met zijn woord tot ons vanmiddag. Jezus zei tot haar, heb ik u niet gezegd dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zei, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Maar ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Dan lezen wij het Paasevangelie na de beschrijving van Johannes in hoofdstuk 20, vers 1 tot 10. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zei tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Tot zover de schriftlezingen. De tekst voor vanmiddag, die kunt u vinden in Johannes 20, vers 7. Maar ik vraag u wel, ook onder de verkondiging straks, om uw vinger bij Johannes 11 te houden. Want in vers 44 hebben wij over Lazarus gelezen dat hij was gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En dan komt het. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. En over die zweetdoek handelt de tekst van vanmiddag, vers 7 uit Johannes 20. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Tot zover. Gemeente, namens de kerkenraad hebben wij voor u de volgende afkondigingen. Morgen, tweede paasdag, zullen 14 nieuwe lidmaten openbare belijdenis van het geloof afleggen. Vandaag is dominee Budding jarig. U wordt hartelijk uitgenodigd hem en zijn vrouw hiermee te feliciteren op vrijdag 25 april van 7:30 tot 9:30 s'avonds in een van de zalen van de kerk. U wordt gevraagd om de kopij voor in de kerkbode uiterlijk 26 april in te leveren. In de middagdienst van volgende week zondag wordt de heilige doop bediend aan Ilse Oost. En morgen, tweede paasdag, zijn er twee collectes voor de eredienst en voor Stichting Bijbels voor Rwanda. En wat de collecten deze dienst betreft, is de eerste bestemd voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde voor Stichting Friedenstiemen. Van harte bij u aanbevolen. We willen zingen uit Psalm 30, vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in de kuil gezonken. En ook vers 4 en vers 8 uit Psalm 30. Psalm 17, het achtste vers, is ons antwoord straks naar de verkondiging. Over dat ontwaakt, uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijke beeld. Het achtste vers uit Psalm 17, straks naar de verkondiging. Ik weet niet, gemeente, hoe dat bij u is en bij jou. Maar soms dan stuit je in het lezen van de Bijbel op zinnetjes waarvan je denkt, waarom staat dit er eigenlijk? Is dit nu echt zo heel belangrijk? Wat weten we hier nou aan? Had het niet even zo goed weggelaten kunnen worden, zonder dat het evangelie in gevaar gekomen zou zijn? Wat is de bedoeling van een mededeling? Een terloops zinnetje? Is dat echt belangrijk? Ja, wacht, het staat wel in de Bijbel en de Heilige Geest zal zich ook niet vergissen. Maar het ontgaat je gewoon. Je ziet gewoon niet in wat het je zegt. En wat het aan het evangelie, om zo te zeggen, toevoegt. En zoiets klemt, zou je kunnen zeggen, in het Johannesevangelie misschien nog wel meer. Want ja, verderop in het Johannesevangelie, in hoofdstuk 20 ook, dan zegt Johannes, er zijn nog veel meer dingen gedaan door de Heer Jezus. Veel meer woorden gesproken, veel meer tekenen gedaan. Maar, zegt hij, dat is niet opgeschreven in dit boek. Dit wat we nu hebben, dat is opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. En een hoofdstuk later, het laatste hoofdstuk van het boek Johannes, het slot, dan zegt hij, er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft, veel meer nog. Als dat allemaal afzonderlijk beschreven zou moeten worden, dan zou de wereld zelf, denk ik, die boeken niet kunnen bevatten. Dat betekent dus dat Johannes onder leiding van de Heilige Geest sowieso een soort selectie heeft moeten maken. Wat hij dus wel op zou moeten schrijven en wat hij weg zou moeten laten, wat hij wel zou opnemen en wat hij niet hoefde op te nemen. En dan klemt die vraag van het begin nog veel meer. Had dit zinnetje, onze tekst over die zweedoek, die op zijn hoofd was geweest, het hoofd van de Heer Jezus, dat hij in het bijzonder, dus apart, op een andere plaats samengerold is. Had hij dat ook niet gewoon weg kunnen laten? Wat weten we hier nou eigenlijk meer aan? Nou, u weet allemaal wel dat Johannes, de evangelist Johannes, iets eigens heeft. Iets unieks heeft in zijn weergave van het evangelie. Dat is vanaf het allereerste begin, hoofdstuk 1, al volstrekt helder. Dat kan niemand ontgaan dat Johannes, om zo te zeggen, een andere, ja, niet een andere draai natuurlijk, maar dat hij een ander licht werpt op tal van zaken rondom de Heer Jezus. En Johannes, die meldt dus ook, dat is uniek voor Johannes, die, ja, dat mag je niet zo zeggen, denk ik, maar die wedstrijd. Ik bedoel dat hollen van de discipel Johannes en de discipel Petrus op weg naar het graf in vers 4. Er wordt trouwens, gemeente, wel heel wat afgehold, heel wat afgedraafd met Pasen. Want daar begint Maria Magdalena mee. Aan het begin van hoofdstuk 20. Als ze ziet dat de steen van het graf weggerold is, dan holt ze terug. Ja, het komt rond Pasen. Als wij het evangelie goed lezen, allemaal een beetje hollerig, zou ik maar zeggen, draverig over. Er wordt wat afgehold, afgedraafd, afgerend met Pasen. Het komt wat opgejaagd en wat hollerig over. Ja, want ongeloof, gemeente, ongeloof geeft vaak heel veel drukte. Dat zie je ook hier. Ongeloof geeft vaak heel veel drukte. Veel leven maken is geen teken van leven. Altijd. Maria Magdalena, zei ik, begint ermee. En dat gaat zo volgens de Griekse tekst van het Nieuwe Testament, dat ze eerst naar Simon Petrus toe gaat. Vers 2a. Het was nog heel vroeg, hè, jongens en meisjes. Kijk maar in vers 1. Het was nog donker buiten. Dus misschien heeft ze Petrus wel, ja, wel wakker moeten maken of op de deur moeten kloppen. En Petrus geschrokken. Mens, wat doe je zo vroeg op straat? Dat past toch helemaal niet. Een vrouw. Zo heel vroeg in de morgen, in het donker nog, op de straat. En dan gaat ze vervolgens ook naar Johannes. Die, dat weten we ook uit het Johannes-evangelie, de moeder van de Heer Jezus in huis had genomen. En dan is Petrus alvast op weg gegaan. Johannes gaat ook. En ze komen elkaar tegen onderweg naar het graf. En dan lopen ze samen op. En dan, zo leest de Griekse tekst, op het moment dat zij het graf of die graftuin in het vizier krijgen, dan zetten zij het allebei op een lopen. Op een draven. Dat staat er echt in de Griekse teksten. Draven op weg naar het graf. En dan komt dat eerste, gemeente. Dat eerste, wat ik maar noem, vreemde element. Namelijk dat er zo nadrukkelijk wordt gezegd dat die ene, dat is dan Johannes, dat die harder kan lopen dan Petrus. In vers 4. En dus ook als eerste bij het graf aankomt. Ja, en u wilt niet weten, jij wilt niet weten welke verklaringen en welke suggesties er al gedaan zijn om hier iets van te maken. Dat Johannes harder liep dan Petrus. De kanttekeningen, overigens hooggeacht, maar de kanttekeningen zeggen, ja, Johannes die was jonger dan Petrus. Dus vandaar dat hij ook wat harder liep. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Hoeft niet, maar het zou kunnen. Een, laten we zeggen, een wat vrome variant is dat je zou kunnen zeggen, ja, Petrus die kon wel hard lopen, maar onderweg bedacht hij ineens, oh, mijn schuld. Oh, mijn zonde. Oh, mijn verraad. O, mijn verloochening. Ja, en als gemeente iets iemand remt, dan is dat het toch. Je schuld voor God. Als iets de vaart, jongens en meiden, als iets de vaart uit je leven haalt, is het dat. Schuld, onbeleden schuld voor Gods aangezicht. Dat haalt de vaart er echt uit. Is dat hier aan de orde? Staat er ook niet. En laat ik niet alles op gaan sommen wat ik gevonden heb, want het wordt raden. Het wordt raden. Het staat er gewoon niet. En nergens moeten we zo voor oppassen dan dat we gaan raden. Zo van, ik denk dat dit, of ik had zelf gedacht, of volgens mij. Nou, dan ben je echt op de verkeerde route. Nog één voorbeeldje van wat ik las. Dan is het klaar hoor. Maar dat Johannes harder kon lopen dan Petrus. Iemand schreef dat kwam omdat Johannes ongetrouwd was. Dat ontging mij eerlijk gezegd. Maar genoeg, hoe dan ook, dat is wat ons vanmiddag tegenkomt uit de schrift. Hoe dan ook, Petrus komt weliswaar later aan bij het graf, maar gaat wel als eerste het graf naar binnen. Johannes was wel de eerste, maar ja, wat is dat? Aarzelt hij ineens? Of wil hij Petrus toch voorrang geven? Hier zijn ook de meest wilde ideeën over te bedden gebracht. Gaan we ook niet verder op in vanmiddag. Maar vers 6, want daar begint het mee. En dan vers 7, onze tekst. Maar vers 6 moet je er wel aan vastlezen aan onze tekst. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En, vers 7, en de zweedoek die op zijn hoofd was geweest, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Kijk, en dat bedoelde ik ook aan het begin zojuist, moet je zien hoe dat toch een beetje overvloedig, een beetje dubbel ophaast, wordt gezegd over die zweedoek. In de Statenvertaling kun je ook zien dat de Griekse tekst hier een beetje hapert. Want denk even die schuingedrukte woorden weg. Dan lees je en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een plaats samengerold. Dus de tekst hapert hier ook, zou je kunnen zeggen. Wat zou hier nou mee bedoeld zijn? Ik vertelde u en jullie al, dat is een detail bij Johannes. Dat de anderen zo niet hebben. Lucas niet, Marcus niet, Matthäus ook niet. Ja, in Lucas staat nog wel dat Petrus naar het graf rent. Daar wordt trouwens Johannes weer niet genoemd. Dus dat Petrus naar het graf rent, naar binnen gaat en daar alleen de linnen doeken ziet liggen. De doeken dus waar de Heer Jezus ingewikkeld was geweest. Maar die linnen doeken, die heb je bij Johannes ook. Johannes Evangelie. Maar, en dat heeft dus alleen Johannes, die zweedoek. Waar dus ook nog een keer, bedoel ik niet oneerbiedig, in tegendeel zelfs, maar waar wat omslachtig over geschreven wordt. Zo van, in het bijzonder, in een andere plaats, samengerold. Dus op een andere plaats dan waar die linnen doeken liggen in het graf. Nou kijk gemeente, zo'n zweetdoek, een saudarion, in het Grieks mag u vergeten natuurlijk, dat was een klein stukje doek. Je zou het, jongens en meisjes, kunnen vergelijken met een soort handdoek. En het woord komt 4 keer voor in het Nieuwe Testament. In Lucas 19 heb je een dienaar die het zilver dat hem in bewaring gegeven werd in een zweetdoek, in een saudarion, opgeborgen heeft. Dat wordt hem niet in dank afgenomen door zijn Heer. In Handelingen, dat weet u ongetwijfeld ook wel, heb je dat wonderlijke gegeven, dat als de zweetdoek van Paulus op een zieke wordt neergelegd, hij of zij dan beter wordt. Dat is ook een zweetdoek, een saudarion. En de boze geesten op de loop gaan. Staat in Handelingen 19. Maar belangrijk voor nu is dat het woordje zweetdoek, saudarion, al 1 keer eerder voorgekomen is in het Johannesevangelie. En je moet zo'n evangelie natuurlijk van voor naar achter lezen, anders zou je zomaar dingen kunnen ontgaan. Dus een lezer van toen, een hoorder van toen, kan ik beter zeggen, had al 1 keer eerder dat woordje zweetdoek gehoord, saudarion. Dat was in hoofdstuk 11, bij de opwekking van Lazarus. Dat is zo heel opvallend, hè? Moet je even meekijken weer, in Johannes 11, als dan Lazarus uit het graf naar buiten wordt geroepen, toen kwam hij er zo uit, zegt Johannes. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken. En dan komt het. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Ja, kijk, zo'n doek, zo'n zweetdoek, was inderdaad in het dagelijkse leven bedoeld om het zweet van je gezicht af te wissen. He, bij warmte en grote inspanningen. Maar zo'n doek werd dan dus ook om het hoofd, of misschien wel beter over het hoofd van iemand die gestorven was, gelegd. Gewikkeld of gelegd. Hier lijkt het iets te zijn als over het hoofd of om het hoofd heen gelegd. In vers 7 van hoofdstuk 20. Op of over het hoofd. Paulus, die gebruikt precies dezelfde uitdrukking als hij schrijft over die macht. Op of om, over het hoofd van de vrouw. Een teken van, ja, hoe God de dingen ordent in de eredienst. Vanwege de engelen, zegt Paulus dan ook. Een symboliek van hoe God de dingen geordend wil zien in de eredienst, als het gaat om de plek van de vrouw en de man enzovoorts. Omwille van de engelen. En die zweetdoek, die dus om dat hoofd of over het hoofd van Jezus gelegen heeft, daar is nu, vertelt Johannes, bijzondere zorg aan besteed. Die ligt apart van de linnen doeken waarin de Heer Jezus gewikkeld is geweest. In het bijzonder, in een andere plaats, samengerold. In de Griekse tekst zit er dit in, dat God dat zelf heeft gedaan. Of de Heer Jezus. Maar ja, in Johannes' evangelie, trouwens overal, is dat natuurlijk één. De Vader en de Zoon zijn één, maar God de Vader, God de Zoon, die hebben die zweetdoek opgerold en ergens anders neergelegd. Dat is een ontroerende gedachte, vindt u niet? Dat die zweetdoek die daar zo ligt in het graf, dat die daar ligt vanwege Gods hand en de hand van de Heer Jezus. Die heeft die zweedoek daar neergelegd. Keurig, netjes opgevouwen, opgerold, samengerold staat er eigenlijk en daar neergelegd. Moest even denken, jongens en meisjes. Moest even denken aan jouw lieve moeder. Als je die hopelijk nog mag hebben. Want het zijn heel vaak de moeders he, die dat doen. Die de schone was opvouwen. En dan op zo'n keurig stapeltje op je kamer of voor je kamerdeur neerleggen. Dat is ontzettend lief van jouw moeder. Dat zij dat steeds elke week weer doet. Hè? En misschien dat je dat wel eens tegen haar zou kunnen zeggen. Mam, dat is wel lief van u. Want zulke dingen, daar denk je vaak pas veel later over na. Hè? Dat je denkt, ja, vroeger was het toch goed geregeld thuis. Met mijn moeder, die altijd goed hè, voor mij zorgde. Nou, hier zit ook die zorg van de vader achter, die zorg van de zoon achter. En gemeente, nou gaan we echt proberen om het evangelie. Om het evangelie te vernemen. Om het evangelie te horen. Wat de Heer ons hierin meedelen wil. Niet als een mededeling, nee, alsjeblieft niet. Maar als een werkelijk goede boodschap. De boodschap van Pasen. Zielsverrukkende boodschap. Opbeurende boodschap. Zo dat we straks tegen elkaar kunnen zeggen, zeg, had je dat nou gedacht? Had je daarop gerekend? Nee, niet bedacht. Ook nooit op kunnen rekenen. Nooit zelf kunnen bedenken. Maar ja, kijk, daarvoor ben je ook in de kerk vandaag. Hier hoor je dingen die je nergens anders hoort. Waar geen mens vanuit zichzelf op komt. Hier hoor je het evangelie van God. Kijk, of liever luister. Er staat in vers 8 dat Johannes ook het graf ingaat, na Petrus dus. En hij ziet het. Hij ziet hetzelfde als wat Petrus zag. Dus die linnen doeken, maar toch vooral, denk aan de tekst, dat bijzondere met die zweedoek. En hij geloofde. En hij geloofde. En dan kun je het in de vertaling niet zien, maar er worden in hoofdstuk 20, in die eerste 10 versen, 3 verschillende woordjes voor zien gebruikt. Het eerste woordje voor zien in de versen 1 tot 5, dat gaat om kijken naar. En dat is het dan. Je ziet iets. En daar blijft het dan vervolgens ook bij. Maar in vers 6 en 7, Petrus dus, gaat het om een zien dat in ieder geval erover nadenkt. Een zien dat tenminste iets op gang probeert te brengen. Maar het leidt nog niet tot inzien. Je ziet het wel en je denkt erover na van wat kan dit toch betekenen. Maar je ziet het nog niet in wat het betekent. Maar dat gebeurt wel in vers 8. Dat zien van Johannes, die ziet het en die gelooft. Dus Petrus en Johannes zien hetzelfde. Die linnen doeken, maar vooral die zweedoek, keurig opgerold en apart gelegd door God. Ze zien hetzelfde. Maar bij Johannes gebeurt er iets. Kom ik gemeente toch even zo tussendoor terug op dat verschil tussen die twee discipelen. Tussen Petrus en Johannes. Twee, dat weet u ook wel, totaal verschillende mensen. Een impulsieve geest, dat is Petrus. En een nadenkende, een beschouwende geest, dat is natuurlijk Johannes. En in de aard van de zaak zijn dit ook de twee typen die je in de kerk of in de gemeente aantreft. En je hebt ze allebei ook nodig. Iemand die de boel op gang brengt, of de boel op gang krijgt, daar heb je wel een Petrus voor nodig. Maar dat kan dan vervolgens wel weer te snel gaan. En Petrussen, die missen soms dingen, omdat ze te snel gaan. Ze hebben iets ontroerends als het gaat om de spontaniteit en de liefde voor de Heer Jezus. Maar het gaat ook nog wel eens mis, zoals het bij Petrus toch ook wel vaak misging. Hij liep zo vaak te hard en was zo vaak te snel, zei zo vaak iets te snel. En dan ook het Johannes-type, dat gaat niet zo hard. Volgens sommigen gaat dat zelfs veel te langzaam. Maar Johannessen, die zien vaak wel wat Petrus ontgaat. En een oude Engelse uitlegger, die zegt, dit zijn ook twee typen van de bediening in de kerk. Het werken, het bezig zijn, het dingen doen, dat is Petrus. En de bediening van het wachten, van het nog stil overdenken, dat is Johannes. En niet meteen de conclusie willen trekken, een soort nadenkende geest. Niet altijd meteen zeggen wat je denkt, maar soms ook eerst nadenken voordat je wat zegt. Dat kan wel eens een heel goed idee zijn soms. En, zegt diezelfde Engelse uitlegger, en daar moet u maar eens goed over nadenken, het is de geest van Petrus die wij het vaakst in de kerk terugzien. Het is de geest van Petrus die wij het vaakst in de kerk terugzien. Zo'n Petrushouding, hollen, beetje onnadenkend soms, dat je achteraf zegt, nou, hadden wij toch maar niet beter dit, maar ja, het is nu al gebeurd. Goed dan, les voor de volgende keer, maar helaas gaat het een volgende keer vaak weer een beetje mis. Dus de geest van Petrus, die komen wij het vaakst tegen in de kerk. Maar het is juist de geest van Johannes die wij het meest nodig hebben in de kerk. Juist nu. Maar dat schreef die Engelse uitlegger in de 19e eeuw. Kun je nagaan, toen al. En ze is niet op vooruit gegaan vanwege de Petrussen. Kwamen er allerlei kerkscheuringen, zou je kunnen zeggen. Allerlei narigheid soms in de kerk. Hadden we maar iets langer naar elkaar geluisterd. Iets langer nagedacht. Iets vuriger gebeden. Ja, het is inderdaad, gemeente, nooit echt anders geweest in de kerk. Toen niet en nu niet. Ik bedoel dat we ons zo heel graag in het zweet werken voor Jezus. Nooit anders geweest. Dat we ons graag in het zweet werken voor Jezus. Hé, wat zeg je me daar? In het zweet werken voor Jezus. Zeg je dat nou bewust zo? Apart. Dat je dat zo zegt, in verband met die zweetdoek uit de tekst. Nou, je kunt er wel aan denken hoe bijzonder dat is. Want de vloek van de zondeval is dat wij in het zweet van ons aangezicht moeten arbeiden. Dat wordt tegen Adam gezegd. Dus dat wij zo'n zweetdoek nodig hebben, dat is al schuld. Dat is sinds de zondeval. En dan raakt het al dat Pasen vertelt dat die zweetdoek door God netjes is opgerold en in de hoek is neergelegd. Kijk, Lazarus, dat lazen we ook, Lazarus, die heeft hem nog om. Ook al is die opgewekt. Maar Jezus heeft hem zelf afgelegd en ook weggelegd. En misschien is dat een eerste lijn dat wij ons misschien eens wat minder in het zweet moeten werken. Iets minder druk moeten maken waar God van zegt, laat af en weet dat ik God ben. Het is volbracht. Het is klaar. U hoeft er niets meer aan toe te voegen of aan bij te doen. Dat. Maar een andere lijn ligt ook voor de hand. Je zou het een zogezegd een diepere betekenis, een geestelijke betekenis kunnen noemen. Die we juist zo vaak in het Johannesevangelie tegenkomen. Dat Johannes een soort verdieping in de dingen aanbrengt. Hij wordt ook al sinds de vroege kerk het geestelijke evangelie genoemd. Omdat Johannes dingen ziet in het evangelie die de andere evangelisten niet hebben als zodanig. Nou, deze betekenis, die doek die over het hoofd van de Heer Jezus heen gelegd was. En die dus ook de majesteit en de heerlijkheid van de Heer Jezus versluiverde. Nu deze voor Johannes weggenomen is, dat zegt hij immers, aan het begin van zijn evangelie. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van de enige geboren zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. En daar komt hij later op terug in zijn zendbrieven, wat onze ogen hebben aanschouwd en onze handen getast van het woord des levens. In hoofdstuk 1 zegt hij, de wet is door Mozes. Dat is dat in het zweet werken, hè? De wet is door Mozes. Maar de genade en de waarheid door Jezus Christus. Ja, daar moet je wel, daar moet je oog voor krijgen. Maar u weet ook hopelijk dat het juist Mozes was in Exodus 34, die van tijd tot tijd een doek op zijn aangezicht moest leggen. Want het lukte het volk niet om Mozes zo in het gezicht te kijken. Dat was te veel, dat was te heerlijk, konden ze niet aan. En dan legde Mozes een doek op zijn gezicht. Maar Jezus dan, door wie genade en waarheid geworden is, in wie al de heerlijkheid van God de Vader is, licht uit licht. Johannes, de discipel die Jezus lief had, vers 8, die zag het. Dat wil zeggen, die doorzag het. En hij geloofde, die doek opgerold op een andere plaats, in het bijzonder samengerold, ja zo bijzonder, is een teken. Is een teken. Is een beloftevol teken. Want nog één stap. Paulus zegt dat wie niet gelooft, dat bij hem of haar, dan moet je wel even stil zijn hoor, dat bij hem of haar die niet gelooft een bedekking op je hart ligt. Maar zegt hij, als je je tot de Heere bekeert, dan wordt die bedekking weggenomen. En dan, dat zijn adembenemende woorden, dan zegt hij, wij allen nu, met een onbedekt gezicht, de heerlijkheid van de Heere aanschouwen als in een spiegel. En dan zo, dat je van heerlijkheid tot heerlijkheid verandert naar hetzelfde beeld, het beeld van Christus. Gemeente Pasen, die zweedoek in bijzonder samengerold, is straks helemaal overbodig. Kan weg. Kan ook wel in het graf blijven liggen, denkt u ook niet? Johannes zegt, God heeft hem alvast opgeruimd en weggelegd. Dus als hij dat heeft gedaan, laten wij hem daar ook dan maar liggen. Want straks, dan hebben we dat niet meer nodig. Als we hem in gerechtigheid zullen aanschouwen. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Ja. Ja. Wacht. Ik kan nog geen amen zeggen, want kijk. De andere kant is. De andere kant is. Dat er ook mensen zijn straks. Die hun aangezicht bedekken. En die zullen roepen. Bergen valt op ons. En heuvelen bedek ons. Voor het aangezicht van God. Door geloof. Aanschouwen wij de heerlijkheid van de Zoon van God, vol van genade en waarheid. De Heer Jezus is daar in de hemel in zijn volle glorie en hemelse heerlijkheid. Daar is alle bedekking weg en alle sluiers die zijn daar verdwenen. Daar is gewoon helder zicht. Helder zicht. Klaar. En zonder mist. Jezus. Daar is alles Jezus. Alles Jezus. Als dat niet de hemel is. Alles Jezus. Het blijde vooruitzicht. Want ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, zonder iets ertussen, verzadigd met uw goddelijke beeld. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Trouwe Heren in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat die zweedoek een teken daarvan is. En zo door u neergelegd, opdat wij het zouden zien en geloven. Een zweedoek die ons herinnert aan moeitevolle arbeid. Dat wij ons werk en zoveel andere dingen vaak met pijn en moeite moeten doen vanwege de zonde. Maar ook dat wij ons dikwijls in het zweet werken voor u. Terwijl we niet in de gaten hebben dat u alles volbracht hebt. Of niet in de gaten willen hebben. Of het niet kunnen geloven dat het zo is. Ook voor die mensen wordt dit teken verkondigd. Maar toch ook een teken dat naar boven wijst, naar straks. Dat alle bedekking weg is, omdat de zonde weg is. Omdat daar alleen Jezus is in de hemel. En wij hem in gerechtigheid aanschouwen en verzadigd worden met uw goddelijke beeld. En dan is het Johannes Evangelie ook helder. Zoals heel de schrift helder is. Voor wie gelooft. Voor wie op zijn knieën gaat. Klein wordt voor u. En vraagt om vergeving over alle zonden. Een nieuw leven. Door u bereid. Door u aan het licht gebracht. Heere Jezus, dank u wel. Doe ons eeuwig dankbaar zijn daarvoor. We danken u voor deze dag. En we danken u voor de dienst die u geeft. Zo wij leven morgen, waarin 14 gemeenteleden belijdenis mogen afleggen van het geloof. O God, wat een zegen geeft u deze gemeente. Wil met hen zijn die hun jawoord mogen geven. Dat hebben ze niet zelf bedacht. Dat komt niet weg uit hun eigen hart. Dat heeft u erin gelegd. Dat heeft u in hun hart geschapen. Een reactie. Een antwoord op uw eerste woord. We bidden voor uw dienaar. We danken u voor zijn verjaardag. Wees met hem en allen die bij hem horen. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Help hen in het geestelijk leidinggeven van de gemeente. Het opzoeken van hen die dwalen of zelfs verdwalen. Maar ook het bemoedigen, het ondersteunen. Het vanuit de schrift vandaan onderwijzen. We bidden voor de jongens en meisjes. Als ze vakantie hebben wellicht, mogen ze fijne dagen hebben om uit te kunnen rusten. We bidden voor leraren en leraressen. We bidden voor hen die op moeilijke posten staan. We bidden voor de leiders van deze wereld, althans in eigen oog leiders in deze wereld. Mogen zij tot de erkenning komen dat u deze wereld regeert. Maar er is zoveel narigheid, zoveel droefenis. Denkt u aan uw kinderen, vervolgd en verdrukt, achterna gezeten, bespot, geminacht, omdat zij de voetstappen drukken van u, Heer Jezus Christus. Zij zijn het die straks uit de grote verdrukking komen en de lof aan u zullen zingen, maar wilt u ze helpen nu ze nog midden in die verdrukking zitten en leven. We bidden voor uw volk Israël. Van ons uit gezien is het zo hopeloos, zo uitzichtsloos, maar u bent de God. U bent de God van Israël. U heeft zich met machtige beloften verbonden aan dit volk. En u zult ze één voor één waar maken. Daar staat u zelf voor in. We bidden voor de kerk waartoe wij behoren. Soms is daar zoveel op aan te merken, zoals er ook op onszelf zoveel aan te merken is. We bidden u dat u de kerk zegent, dat u terugbrengt waar we dwalen of verdwaald zijn. Heere, zie ons aan in de Heere Jezus Christus. Vergeeft u genadig al onze zonden. Dat bidden wij u in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de Oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het alles te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. We zingen het eerste vers van Psalm 118. Gaan we heen in vrede, ontvangen daardoor de zegen van God drie-enig. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.
Heer nu duurt.